Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in ons nieuwe programma van Het Inzicht. Bij luisteraars van Radio Maria is het misschien al opgevallen dat er momenteel zowat over heel de wereld gebedsinitiatieven worden ontplooid als antwoord op de crisis die zich in onze wereld en onze kerk ontvouwt. Eind november 2021 begon een Fransman woonachtig in Wenen een nieuwe rozenkranscampagne ter ere van de Heilige Maagd Maria voor vrede en vrijheid en het koningschap van Christus in de samenleving. Elke woensdag wordt er samen rozenkrans gebeden. Heel snel sloten zowat 150 verschillende Oostenrijkse groepen zich bij deze campagne aan. Oostenrijk bid is de titel van dit initiatief. Het Oostenrijks initiatief om bovennatuurlijke hulp af te smeken tegen de draconische COVID-lockdowns en de dreiging van verplichte COVID-prikken heeft zich ondertussen over de hele wereld verspreid. De nieuwe Rozenkranskruistocht had in januari 2022 ook al Frankrijk bereikt. Veel Franse katholieken hebben zich gerealiseerd dat de enige oplossing ligt bij de Heilige Maagd, die sterk is als een leger opgesteld in de strijd. Ook in Frankrijk kent het initiatief bij katholieken een groot succes. België heeft ondertussen eveneens een België bid. Op woensdag 26 januari om 18 uur werd voor het eerst de rozenkrans gebeden aan de Sint-Willibrorduskerk van Berchem. De initiatiefnemers maakten duidelijk dat de bedoeling is dat overal dergelijke initiatieven zullen opstarten, zodat een nieuw netwerk van gebed ontstaat. LifeSite News, een Canadees-Amerikaanse katholieke nieuwsgroep, promoot op zijn beurt de dagelijkse rozenkrans via Regina Angelorum Press, een aanbod via YouTube aan katholieken van over de hele wereld om zich in gebed te verenigen met de Rozenkranskruistocht van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Het gebed wordt geleid door de Amerikaanse priester Father Pilari, die momenteel studeert in Italië. Ook deze oproep tot gebed wordt massaal gevolgd door mensen van over de hele wereld. En ik kan zo nog wel even doorgaan met het vermelden van talrijke gelijkaardige initiatieven. Het laatste opvallende initiatief werd genomen door Paus Franciscus naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Hij vraagt om vasten en gebed voor een duurzame oplossing in deze regio. Vergeten we natuurlijk ook niet de vele mensen die thuis, in het gezin of alleen of verbonden met Radio Maria dagelijks bidden om oplossingen voor de talrijke wereldproblemen. Het lijkt wel of mensen heel voorzichtig de kracht van het gebed opnieuw ontdekken en vooral de vooraanstaande rol die onze hemelse moeder altijd al gespeeld heeft in het oplossen van schijnbaar onoplosbare problematieken. Ik zei bewust opnieuw ontdekken. Want zelfs bij gelovigen krijgt gebed vandaag niet de plaats die het verdient. Ik ben er zeker van dat gedurende de coronacrisis heel wat mensen zich afgevraagd hebben waarom er vanuit de kerk, zowel lokaal als internationaal, niet meer aangedrongen is om gebed als wapen te hanteren, om mensen aan te moedigen hun hoofd op te richten en oplossingen te verwachten en af te smeken op voorspraak van Maria. Eeuwenlang was dit nochtans een heel normale zaak. Als er een ziekte uitbrak of een natuurramp, of bij een mislukte oogst, werden er spontaan processies gehouden met het Heilig Sacrament of met een versierd beeld van de Maagd Maria. Er werden novenen gebeden en heilige missen opgedragen. De mensen geloofden dat God Heer van hemel en aarde is en dat hij rampen kan doen eindigen. En er gebeurden wonderen. Daarover bestaan heel wat getuigenissen. Rampen waren bovendien vaak aanleiding tot bekering. En ook tijdens de oorlogen liepen de kerken weer vol. De Nederlandse Peter Jan Margrie, professor van Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft samen met een aantal collega's een uitgebreid onderzoek gedaan naar devotie, Maria, Mariaverschijningen en mariale actiegroepen. Dit onderzoek was uitsluitend toegespitst op de periode van de Koude Oorlog, een periode die heel wat boeiende informatie oplevert. Hij heeft er een lijvig boek over geschreven dat de titel draagt Cold War Mary, Maria en de Koude Oorlog. Het onderzoek is louter geschiedkundig. Daarom doet het bij bepaalde conclusies de wenkbrauwen van gelovigen fronsen. Maar het is een interessant boek dat inderdaad iets kan bijdragen in deze tijd waarin we geconfronteerd worden met toch wel moeilijke problemen die niet opgelost geraken. Daarom wil ik er graag over spreken. Het zal natuurlijk slechts heel beperkt zijn binnen dit tijdsbestek. Ik wil daarnaast een heel interessant voorbeeld aanreiken dat volledig past binnen het kader van het onderzoek van Margrie, maar dat niet in zijn boek is opgenomen. Het gaat om door de kerk erkende Mariaverschijningen in een klein Frans dorpje aan het begin van de Koude Oorlog. Het is een ontroerend verhaal dat mijn hart diep geraakt heeft, maar straks meer daarover. De Koude Oorlog is een begrip dat ons niet onbekend voorkomt. Het was een periode van hoge politieke, strategische, militaire, economische en sociale spanningen in de wereld in de directe nasleep van de hete Tweede Wereldoorlog. De naoorlogse kuiperij van de Sovjet-Unie zorgde voor een verdeeldheid in Europa, waarop West-Europa met politieke en militaire terughoudendheid reageerde. Hoewel het een belangrijk tijdperk in de hedendaagse geschiedenis is, zijn de Koude Oorlog en zijn periodisering niet gemakkelijk te definiëren. Het was een historisch tijdperk dat meestal wordt gedateerd van 1945 tot 1989 of tot 1991. De traditionele visie op de Koude Oorlog als een enkele strijd van het Westen tegen het communisme wordt nu als achterhaald beschouwd, onder meer omdat het gebaseerd is op een eenzijdig westers gecentreerd perspectief. Recent onderzoek is verschoven van het idee van de Koude Oorlog als een conflict tussen twee supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, naar dat van een conflict tussen twee ideologische wereldbeelden, kapitalisme versus socialisme. De Koude Oorlog ging ook niet alleen over twee schijnbaar voor de hand liggende hoofdrolspelers, maar er waren ook vele andere staten en sociale en economische, evenals politieke en militaire aspecten bij betrokken. De ideologische confrontatie kreeg mondiale dimensies met verschillende actoren op alle continenten. De wens, met name van de kant van de Verenigde Staten, om revolutionaire en communistische bewegingen elders in de wereld te onderdrukken, leidde vaak tot binnenlandse transformaties die nieuwe internationale crisis veroorzaakten. Een focus op ideeën, overtuigingen en religie is relatief nieuw voor onderzoek van de Koude Oorlog. De betekenis van religie en van de kerken binnen het paradigma van de Koude Oorlog kreeg in het verleden weinig belangstelling van onderzoekers in vergelijking met strategische, militaire en politieke aspecten. In de afgelopen paar jaar hebben onderzoekers echter gewezen op het belang van religie die een cruciale rol speelde in het ontvouwen van de Koude Oorlog. Christelijke kerken, en in het bijzonder de katholieke kerk, speelden een wezenlijke rol in de strijd. Diplomatie van het Vaticaan had een duidelijke impact op de ontwikkeling van de Koude Oorlog. En het speelde zelfs een sleutelrol, zowel aan het begin als aan het einde van het conflict. Fascinerend is de rol van het bovennatuurlijke, zoals Maria-verschijningen, die er in die periode op heel wat locaties plaatsvonden. Ook namen katholieken tal van initiatieven als reactie op de vermeende dreiging van atheïsme in de context van de strijd om het wereldcommunisme. De opkomst van totalitaire regimes werd door de christelijke gemeenschap beschouwd als een existentiële bedreiging. Het gevoel bereikte een hoogtepunt direct na de Tweede Wereldoorlog, toen het communisme de leidende ideologie werd in het Oosterse machtsblok van staten, in tegenstelling tot de christelijk-democratische wereld. In de activiteiten die de katholieke gemeenschap wereldwijd ontplooide, speelde de maagd Maria een cruciale rol. Onder auspicie en met de hulp van Maria werden door haar persoonlijke tussenkomsten op aarde initiatieven genomen en strategieën gevormd om atheïsme, secularisme en materialisme te bestrijden en te beteugelen. De rollen die Maria en het katholicisme in deze periode speelden, waren voornamelijk beperkt tot anticommunisme en anti-atheïsme, de ideologieën die programmatisch en inherent antireligieus waren. Maria was vanaf het begin van het katholicisme de voornaamste, belangrijkste middelaar bij God en daarom was zij een logische keuze voor de grootschalige mobilisatie van katholieken. Ten eerste vanwege haar directe invloed op God zelf en omdat katholieken al geleerd hadden om hun gebeden via Maria tot God te richten. Bovendien werd Maria niet alleen gezien als de moeder van God, maar ook als een moeder voor de hele geloofsgemeenschap, met wie katholieken gemakkelijk contact konden opnemen en bij wie ze troost konden vinden. Maria's Bijbelse achtergrond was cruciaal voor haar rol in de Koude Oorlog. De Bijbel begint en eindigt, in het boek Genesis en het boek van de Apocalyps, met Maria als strijdster bij uitstek tegen Satan. Volgens de latere katholieke exegetische traditie wordt ze in Genesis beschreven als de moeder van God die haar kinderen beschermt door de kop van de slang te verpletteren. In Openbaring wordt ze zegevierend afgebeeld te midden van een strijd tegen de satanische draak. De katholieke geschiedenis toonde vervolgens aan dat haar macht inderdaad onoverwinnelijk was. Tijdens de beroemde zeeslag bij de Griekse stad Lepanto in 1571 kwam Onze Lieve Vrouw van de overwinning tussen beiden bij God en redde ze zo Europa van de islamitische Ottomanen. Haar macht bleef lange tijd het meest aansprekende bolwerk tegen de aanval op het christendom door andere overtuigingen of ideologieën. Het gebruik van de rozenkrans als een extra spiritueel hulpmiddel om haar voorspraakkracht te verheerlijken, is sindsdien een terugkerend kenmerk geworden. De rozenkrans zou later ook een centrale rol spelen in de verschijningen van Fatima en in de uitlopers van deze verschijningen. Deze achtergrond kan helpen verklaren waarom in 1945, toen de dreiging van het communisme toenam, katholieken opnieuw naar Maria keken om haar trouwe rol als militante verdedigster van het geloof te vervullen. Het was niet zomaar Maria die een belangrijke rol speelde tijdens de Koude Oorlog. Voor het grootste deel was het een heel specifieke versie, als het ware, van Maria, namelijk Onze Lieve Vrouw van Fatima. In deze bijzondere gedaante werd ze symbool en beschermheilige van het anticommunisme.
Naar uw troostende glimlach van een moeder die draagt de zorg voor haar kind, want u kent mijn vreugde, maar ook mijn verdriet. want ik weet dat u er voor mij bent en mij ook echt begrijpt. Hoor toch mijn roepen, o lieve moeder. O Maria, breng mijn gebeden bij uw zoon. Kunken naar u. Naar uw troostende glimlach van een moeder die draagt de zorg voor haar kind. Want u kent mijn vreugde, maar ook mijn verdriet. Geen gevoel.
Breng mijn
gebeden bij uw zoon.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. Zowat over de hele wereld worden er momenteel gebedsinitiatieven ontplooid als antwoord op de crisis die zich in onze wereld en onze kerk ontvouwt. En het lijkt wel of mensen de kracht van het gebed opnieuw ontdekken en dan vooral de rol die onze hemelse moeder altijd al gespeeld heeft in het oplossen van problematieken. Recent is een studie verschenen over Maria en de Koude Oorlog met focus op de rol van religie en devotie tot Maria. Hier gaat deze uitzending van vandaag over. Maria werd tijdens de Koude Oorlog vooral vereerd als Onze Lieve Vrouw van Fatima. De reden waarom Onze Lieve Vrouw van Fatima symbool en beschermheilige van het anticommunisme werd, heeft alles te maken met de boodschap die de kinderen op 13 juli 1917 ontvingen. De dame, zo noemden de kinderen haar op dat ogenblik, had hen eerst in een visioen de hel laten zien. Daarna sprak ze: "Jullie hebben nu de hel gezien waar de zielen van de arme zondaars in terechtkomen. Om hen te redden wil God de devotie tot mijn onbevlekt hart over de gehele wereld uitgespreid zien. Als de mensen doen wat ik jullie vraag, zullen velen worden gered en zal er vrede komen. De oorlog zal eindigen. Maar als de mensen niet ophouden God te beledigen, dan zal er tijdens het pausschap van Pius de 11e een nieuwe oorlog uitbreken, die nog veel erger is dan deze. Wanneer je op een nacht een onbekend licht ziet, weet dan dat dit het grote teken is dat God jullie geeft en dat hij de wereld zal straffen voor al zijn misdaden door oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader. Om dit te verhinderen, zal ik komen vragen om Rusland aan mijn onbevlekt hart toe te wijden en op de eerste zaterdag van de maand de communie te ontvangen om eerherstel te geven. Als de mensen naar mij willen luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede komen. Als ze niet luisteren, zal deze dwaling zich over de wereld verspreiden. Oorlogen zullen worden ontketend en de kerk zal vervolgd worden. Veel gelovigen zullen de marteldood sterven. De Heilige Vader zal veel te lijden hebben. Verschillende naties zullen worden vernietigd. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart zegen vieren. De Heilige Vader zal Rusland toewijden aan mijn onbevlekt hart. Rusland zal zich bekeren en aan de wereld zal een tijd van vrede worden geschonken." We kennen ondertussen het verdere verloop van de geschiedenis. Rusland heeft inderdaad haar dwaling, het communisme, tot op vandaag over de hele wereld verspreid. En er is een Tweede Wereldoorlog losgebarsten. De mensen hebben te weinig naar de Hemelse Moeder geluisterd en ze hebben zich onvoldoende bekeerd. En kijk naar wat er nu allemaal gebeurt. In oktober 1917, onmiddellijk na de verschijningen in Fatima, vond de Russische revolutie plaats en kreeg het communisme, dat volstrekt atheïstisch is, stilaan vorm. Al in 1933 werden er over heel de wereld interkerkelijke christelijke initiatieven zoals Pro Deo genomen om het geloof te beschermen, want de kerken werden geconfronteerd met een toenemende vervolging. Het was vooral de katholieke kerk die de grootste rol speelde op het ideologische slagveld van de Koude Oorlog. De internationale status van het Vaticaan als politieke macht was versterkt door het Verdrag van Lateranen van 1929 en het wilde hiervan profiteren. De politiek concentreerde zich vooral op diplomatie en werd over het algemeen gekenmerkt door voorzichtigheid. Deze voorzichtigheid is een van de redenen waarom de katholieke kerk gebruik maakte van symbolen of metaforen in haar missie tegen het communisme. Het conflict werd vaak gegoten in termen van God en antigod of antichrist, of van een strijd tussen licht en duisternis, en van het voeren van een rechtvaardige oorlog tegen het atheïsme en religieuze vervolging in communistische gebieden. In reactie daarop begonnen ook de Russen een campagne, omdat ze het katholicisme als een vijand en een bedreiging voor de stabiliteit ten oosten van het IJzeren Gordijn zagen, vooral omdat Maria in een aantal Oostbloklanden was verschenen en de Maria-devotie een sterke bindende factor bleek te zijn voor het nationalisme. Hoewel de politieke leiders in de Verenigde Staten er aanvankelijk niet van overtuigd waren dat de Sovjet-Unie een serieuze bedreiging vormde, omarmde de meeste van hen begin 1947 al snel het standpunt van Paus Pius XII, gealarmeerd door wat er in Oost-Europa gebeurde. Stalin beschouwde de kerk met haar veronderstelde leugens en laster als de bron van veel problemen in de wereld en hij had een hekel aan haar alliantie met Washington. Zowel de Verenigde Staten als de katholieke geestelijkheid over de hele wereld erkenden de noodzaak van anticommunisme met inbegrip van een centrale rol voor pauselijke leiding. De paus hield vast aan zijn geestelijk arsenaal. Pius XII probeerde nog zo netjes mogelijk te blijven en leunde sterk op diplomatie. Zijn opvolger, Johannes de 23e, zou uiteindelijk zelfs bemiddelen tussen Khrushchev en Kennedy over wapenbeheersingskwesties in het nucleaire tijdperk. Afgezien van diplomatie en intelligentie behoorden de andere wapens voor de strijd tegen het communisme die het katholicisme bezat, ofwel tot het genre van algemene vermaningen, ofwel tot een breed spiritueel en devotioneel arsenaal. Deze tactieken van de kerk werden zelfs ondersteund door wereldleiders als Eisenhower, met de bekende uitspraak: als God binnenkomt, moet het communisme gaan. Of Adenauer, die ook geestelijke wapens zoals gebed als cruciaal beschouwde in de strijd tegen het communisme. In de eerste fase van de Koude Oorlog, van 1947 tot 1953, kregen communistische partijen op veel plaatsen electoraal succes. Maar het standpunt van de kerk was heel duidelijk. Stemmen voor communisme stond gelijk met stemmen voor de antichrist, een daad die de eeuwige redding van de ziel in gevaar kon brengen. In juli 1949 vaardigde het Vaticaan het pauselijk decreet Responsa ad dubia de communismo uit. Het was de krachtigste vermaning van de kerk aan haar kudde tijdens de Koude Oorlog. Het decreet waarschuwde katholieken wereldwijd, en dat gold voor elke individuele katholiek in Oost en West, dat het niet was toegestaan met het communisme te sympathiseren of communistische ideeën te verdedigen of te verspreiden, dat verzoening onmogelijk was en dat katholieken zouden worden blootgesteld aan kerkelijke straffen en excommunicatie. Het decreet was bedoeld om katholieken te waarschuwen voor de aantrekkingskracht van het communisme, terwijl het de katholieke geest probeerde te doordringen van krachtig anticommunisme. De kerk had weinig andere keuzes dan het communisme te bestrijden, op haar manier dan wel. Want overal waar het communisme opdook, was de kerk het eerste slachtoffer. Meer nog, het was de bedoeling van Stalin om het Vaticaan en het Latijnse katholicisme te vernietigen. De paus moest zijn eigen eenzame religieuze koude oorlog voeren. Het Vaticaan was min of meer de enige pan-Europese instelling die actief probeerde Europa te beschermen tegen destabilisatie door militant atheïsme. Het Vaticaan had slechts een paar politieke wapens tot zijn beschikking om dit doel te realiseren, en dan natuurlijk spirituele wapens. Steun voor en vertrouwen in de effectiviteit van geestelijke oorlogvoering door gebed en verschijningen onder gewone katholieken was gebaseerd op hun eigen geloof, het retorische discours dat de kerk had gecreëerd en frequente hemelse interventies. Het werd ook gestimuleerd door nieuwe verhalen over de indoctrinatie van mensen in communistische landen met behulp van psychologische manipulatie van de massa. Men geloofde dat zulke totalitaire middelen de geest van mensen konden manipuleren. Voor katholieken zou deze menticide, dat is een ander woord voor geestelijke moord, een soort betovering, kunnen worden verbroken door de macht van religie, in het bijzonder met behulp van gebed en de bovennatuurlijke invloed van de maagd Maria. Dit tijdperk van marianisering en anticommunisme produceerde culturele producten. Een cultureel uitvloeisel was de afstemming van de filmindustrie op het anticommunisme. Er werd een verscheidenheid aan mariale en anticommunistische films geproduceerd, waarvan sommige verband hielden met Maria's aardse aanwezigheid in het verleden of het heden, zoals in Lourdes en Fatima. Naast geïllustreerde tijdschriften, radio en later ook televisie, waren boeken een belangrijk medium om opvattingen naar een groot publiek te verspreiden. Ondertussen veroorzaakte de atoomwapenwedloop een steeds sterkere angst voor een nucleaire holocaust. Deze nieuwe dreiging zorgde ervoor dat de paus in 1955 opriep tot een staakt het vuren van de Koude Oorlog. Pius XII zette een eerste stap door te beloven geen verdere christelijke of mariale kruistochten tegen het Sovjetregime te lanceren. Er kwam echter een heropflakkering van de Koude Oorlog in 1958, die duurde tot aan het Tweede Vaticaans Concilie. De opvolger van paus Pius XII, paus Johannes de 23e, trachtte de betrekkingen met Moskou verder te verbeteren. De rol van de heilige paus Johannes Paulus II in relatie tot de ondergang van het communisme is ons bekend. Het einde van de Koude Oorlog wordt meestal gedateerd in het iconische jaar 1989 bij de val van de Berlijnse muur of de ontbinding van de Sovjet-Unie op de eerste kerstdag 1991. Hoewel sommige wetenschappers beweren dat de Koude Oorlog nooit echt is geëindigd. Deze laatste opvatting heeft sinds 2014 aan kracht gewonnen, aangezien volgens sommige mediacommentatoren een nieuwe Koude Oorlogssituatie is ontstaan. Zij weerspiegelt de nieuwe geopolitieke spanningen in verband met het agressieve beleid van Rusland, waaronder spionage, nieuwe kernwapens, cyberoorlogvoering en onrechtmatige pogingen tot territoriale inbezitnemingen van Oekraïne en de Krim. Ingewijden beweren dat de Fatima-profetieën nog niet volledig zijn vervuld. Zij geloven dat er nog een actieve rol voor Maria te spelen is. Maria zelf heeft de Fatima gezegd dat haar onbevlekt hart tenslotte zal triomferen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over Maria en de Koude Oorlog. Voor de pauze heb ik het even gehad over de rol van het Vaticaan tijdens de Koude Oorlog. De wapens van het Vaticaan waren in hoofdzaak diplomatie en spiritualiteit en devotie tot Maria. In de inleiding heb ik beloofd om een relaas te geven van de ontroerende gebeurtenissen in een klein Frans dorp aan het begin van de Koude Oorlog. We schrijven november 1947. De revolutie rommelt in Frankrijk. Het land staat aan de rand van de afgrond. Economisch bankroet door rampzalig naoorlogsbeleid, onmacht van de overheid, opstanden in een internationaal klimaat van koude oorlog, alles is klaar voor de grote avond waarop de communisten sinds 1944 in Frankrijk hebben gewacht. Het moment zal komen dat het gevaar groot zal zijn. We zullen geloven dat alles verloren is. Daar zal ik bij je zijn. Heb vertrouwen. Dat had de Heilige Maagd gezegd in 1830. Nu verscheen ze in L'Île Bouchard, een charmant dorpje op ongeveer 50 kilometer van Tours. De kerk heeft er sinds 8 december 2001 openbare erediensten en bedevaarten toegestaan. De verschijningen aldaar maken deel uit van de prachtige reeks goddelijke interventies in Frankrijk dat geëerd wordt met de titel Oudste Dochter van de Kerk en voorbestemde natie. Verborgen in haar boerderij in Châteauneuf-de-Galore bad de mystica Marthe Robin, wier proces voor zaligverklaring al een heel eind op weg is, voor haar land. Op de ochtend van 8 december 1947 ging haar biechtvader Georges Finet naar haar huis en zei tegen haar: Marthe, het is gedaan met Frankrijk. We krijgen een burgeroorlog. Nee, vader, antwoordde Marthe. De maagd Maria gaat Frankrijk redden door het gebed van de kleine kinderen. Op diezelfde dag begonnen de gebeurtenissen van L'Île Bouchard. Luister naar het getuigenis van Jacqueline Aubry. Op maandag 8 december 1947 ging ik op 1 uur 's middags op weg naar school bidden in de Sint-Gilleskerk met Jean, mijn zus, en Nicole, mijn nicht, zegt Jacqueline Aubry, toen 12 jaar oud. Jeannette, haar zus, was 7,5 jaar oud, Nicole 10 jaar. De zusters van de school raadden aan die dag speciaal voor Frankrijk te bidden. We namen wijwater, maakten het kruisteken, knielden en gingen toen naar links door het schip van de kerk. We liepen langs het standbeeld van de heilige Therese van het kindje Jezus, stopten voor haar en baden een wees gegroet. Deze vrome gewoonte was ingesteld door de pastoor van L'Île Bouchard, pastoor Segel, toegewijde en apostel van de kleine Therese. Zij was sinds 3 mei 1944 co-patrones van Frankrijk samen met de heilige Jeanne d'Arc. De lokale geschiedenis vertelt dat Jeanne d'Arc stopte in L'Île Bouchard en de kerk bezocht voordat ze op 6 maart 1429 in Chinon aankwam. Ze bad er voor het hoogaltaar. Jacqueline vervolgt: toen gingen we naar achter, voor het altaar van de heilige maagd. We knielden aan de rechterkant en baden een tientje van de rozenkrans. Toen zag ik plotseling aan mijn linkerhand, tussen het glas in loodraam en het altaar, een groot licht, helder, maar niet verblindend, in het midden waarvan een mooie dame verscheen, staande in een grot en met een engel aan haar rechterkant. Onder haar voeten was de aanroeping: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Ik stootte Nicole aan, die naar een andere kant was gedraaid, en ik zei tegen haar: kijk daar. Zowel Nicole als Jeanne keken en ze zeiden: O! Ze legden hun rechterhand voor hun mond en toen riep Nicole uit: O, de mooie dame! Wat Jeannette betreft, ze was verbijsterd door de engel. O, de mooie engel, o, de mooie engel, zei ze met gevouwen handen. We stopten met bidden en verlieten toen, nogal bang, de kerk. We zagen in de straat Sergine Croizon, 13 jaar oud, en haar zusje Laura, 8,5 jaar oud, en die gingen naar school. We vertelden hun wat we gezien hadden en ze keerden met ons terug naar de kerk om de dame te zien. De 5 kleine meisjes gingen de kerk binnen. Toen ze ter hoogte van het standbeeld van de heilige Therese waren, riep Laura uit: Ik zie een mooie dame en een engel. Maar Sergine zag niets. Aangekomen voor het altaar, knielden ze voor de mooie dame die op hen had gewacht. Ze baden een Onze Vader, een tientje van de rozenkrans en 3 maal O Maria zonder zonde ontvangen. Na dit gebed verdween de dame, nadat ze naar hen allemaal had geglimlacht. De kinderen stonden op en gingen naar school. De Sint-Gilles-school werd geleid door zusters van Sint-Anna, onderwijzeressen en verpleegsters die erg populair waren bij de bevolking. Ze waren in 1910 verdreven door de Republiek, maar keerden in 1911 terug, nu in seculiere kleding. De toenmalige priester wijdde de school toe aan de Heilige Maagd. Toen de kinderen op de speelplaats aankwamen, vertelden ze hun leraressen wat ze hadden gezien. Ze vertelden het daarna ook aan de pastoor en aan zuster Saint-Léon de Lacroix, de directrice van de school. Die laatste noemde Jacqueline gek. De pastoor zei tegen haar: Je zag wazig door je grote bril. Jacqueline was inderdaad bijziend en droeg een bril, een belangrijk detail. Geïntrigeerd besloot de pastoor echter om de kinderen afzonderlijk te ondervragen in aanwezigheid van zuster Saint-Léon. Jacqueline zei: Ik zag een mooie dame gekleed in een witte jurk, blauwe sjerp en een licht geborduurde witte sluier eromheen. De sluier rustte op het voorhoofd. De voeten van de dame waren bloot en rustten op een rechthoekige steen die de bodem vormde van de grot waarin ze aan ons verscheen. Aan haar rechterarm hing een rozenkrans met witte kralen aan een gouden ketting en aan het uiteinde hing een prachtig gouden kruis. Haar haar was blond en lang, viel aan elke kant en vormde 2 lokken. De blauwe sjerp was een breed lint en de mouwen van de jurk zaten los. Aan haar voeten vormden 5 lichtgevende rozen, rozen van kleur, een krans in de vorm van een halve cirkel die eindigde in 2 groene bladeren die op de uiteinden van de steen rustten. De engel stond op een platte steen van dezelfde kleur als de grot, maar daarbuiten, met de rechterknie op de grond, op korte afstand van de dame en rechts van haar. Hij was gekleed in een wit gewaad en had witte vleugels met gouden randen. Hij hield een witte lelie in zijn rechterhand en de andere hand rustte op zijn borst. Zijn haar was blond, ringvormig. De andere kleine meisjes gaven dezelfde beschrijving. De pastoor verliet de school en drukte hen op het hart om heel goed te zijn. Direct na zijn vertrek benaderde Jacqueline de directrice en zei tegen haar: O, lieve zuster, als je eens wist hoe mooi de heilige maagd was. Omdat ze zo mooi was, antwoordde de zuster, als ik in jouw plaats was geweest, zou ik in de kerk zijn gebleven. Jacqueline nam haar woord ernstig en nodigde haar vrienden uit om terug te keren naar de kerk. Ze zei: Laten we gaan kijken of ze er nog is. Nauwelijks hadden de kinderen geknield voor het altaar van de Heilige Maagd of de mooie dame, vergezeld door de engel, verscheen weer aan hen. Toen sprak ze voor de eerste keer met een uitdrukking van onuitsprekelijke droefheid. Ze zei tegen hen: Zeg tegen de kleine kinderen dat ze voor Frankrijk moeten bidden, want ze heeft het hard nodig. De dame beklemtoonde het woord Frankrijk. Aangeport door Jacqueline vroegen de 2 kleinste: Mevrouw, bent u onze hemelse moeder? Het gezicht van de dame lichtte op met een glimlach en ze antwoordde met een zachte, langzame stem: "Ja, ik ben jullie hemelse moeder." Tijdens het uitspreken van het woord hemel richtte de heilige maagd haar zeer zuivere blauwe ogen op de hemel. Jacqueline vatte moed en vroeg nu zelf aan de dame: "Wie is de engel die je vergezelt?" De engel wendde zich af en antwoordde met een glimlach: "Ik ben de engel Gabriël." Dit waren de enige woorden die de engel tijdens alle verschijningen tot de kinderen sprak. Daarna strekte de dame haar rechterhand uit en zei: "Geef me je hand om ze te kussen, elk om beurt." Ze naderde zonder angst en de dame boog zich voorover, pakte langzaam hun rechterhand, kuste deze en zei tegen hen: "Kom vanavond om 5 uur terug en morgen om 1 uur. Daarna verdween het visioen en gingen de kinderen weer naar school. Ze merkten dat er een spoor van de kus van de dame op hun handen was gebleven, een witte ovaal. "Laten we opschieten," zei Jacqueline. "De lieve zuster zal ons deze keer moeten geloven." Helaas verdween het spoor bij de een bij de uitgang van de kerk, bij de andere bij de deur van de school. Toen de kinderen op school aankwamen, vroeg de directrice aan de kleinste waar ze vandaan kwamen. "We komen van de kerk," antwoordde Jacqueline. "Je zei dat we daar hadden moeten blijven." "Dat is goed. En wat heb je gezien?" De kleine meisjes vertelden wat ze gezien hadden en wat de dame gezegd had. Zuster Saint-Léon vroeg na schooltijd aan Jacqueline en Nicole om haar afzonderlijk en schriftelijk te vertellen wat ze gezien en gehoord hadden tijdens de twee verschijningen. Beide meisjes vertelden hetzelfde met dezelfde details. Op de avond van 8 december om 17 uur werd in de kerk van Sint-Gilles het heilig sacrament uitgesteld. Er werd ook rozenkrans gebeden. Alleen Jacqueline was aanwezig. Tijdens het vijfde tientje was ze duidelijk bezorgd, draaide haar hoofd naar rechts, naar links, alsof ze iemand zocht. Hoewel het verboden was, draaide ze haar hoofd om en fixeerde met haar smekende ogen die van zuster Saint-Léon alsof ze iets wilde vragen. De zuster gebaarde dat ze terug naar het altaar moest kijken. Jacqueline gehoorzaamde onmiddellijk. Daar was de mooie dame. Maar ze verdween toen de pastoor het heilig sacrament naar het altaar van de heilige maagd bracht. Na de zegening, wanneer de pastoor de goede heer terugbracht naar het hoogaltaar en het lied werd gezongen: "O Maria zonder zonde verwekt, bid voor Frankrijk," verschenen de dame en de engel weer in het licht. Na de andere kinderen te hebben weggestuurd, benaderde zuster Saint-Léon Jacqueline, die tegen haar zei: "Lieve zuster, de dame is terug. Ze is daar. Ze kijkt naar ons. Wat moeten we doen?" "Maar waar is ze?" vroeg de verbijsterde zuster. "Kom, je ziet haar duidelijk, lieve zuster. Ze is er." De zuster raadde Jacqueline aan om samen met haar de rozenkrans te bidden en knielde naast haar neer. "Na het eerste tientje," zei Jacqueline, "ze is weg." Zuster Saint-Léon was opgelucht en haastte zich om de pastoor alles te vertellen. Het feit dat de dame verdween, net toen het heilig sacrament naar haar kapel werd gebracht, trof de goede pastoor Segel. "Vanavond begon meneer pastoor ontroerd te worden," zei Jacqueline. Het viel hem op dat de heilige maagd verdwenen was op het moment dat hij het heilig sacrament bracht. De heilige maagd was opzij geschoven om plaats te maken voor haar zoon. Hij zei tegen zichzelf: "Een kind kan dit niet verzinnen." Op dinsdag 9 december 1947 om 1 uur 's middags plaatsten de zieners zich, net als de dag ervoor, voor het altaar van de heilige maagd en begonnen de rozenkrans te bidden. Al snel verscheen het licht. Een lichtbol ging open en een zilveren gordijn ontvouwde zich dat de helft van het linkerglas in loodraam en de helft van het altaar van Notre-Dame des Victoires bedekte. Tegen deze achtergrond werd een grot zichtbaar en in deze grot de dame. Op enige afstand knielde de engel, deze keer links van de dame. Onder de voeten van de dame was de aanroeping van de dag ervoor, O Maria zonder zonde ontvangen, vervangen door deze woorden, Ik ben de onbevlekte ontvangenis. De zieners waren alleen in de kerk. Buiten wachten drie vrienden op hen. Jacqueline beloofde de dame te vragen of ze binnen mochten komen. Ja, antwoordde de dame, maar ze zullen me niet zien. Jacqueline haastte zich om het haar vrienden te vertellen. Een vrouw uit het dorp, Madame Trinson, die inmiddels was aangekomen, voegde zich bij de kinderen en ging met hen de kerk in. Zodra Jacqueline terugkwam, deed de dame met haar wijsvinger een teken om naderbij te komen. Kus het kruis van mijn rozenkrans, sprak de dame. Jacqueline en Nicole slaagden erin om het kruis te bereiken dat de dame in haar hand hield, maar Laura en Jeannette waren te klein. Jacqueline tilde hen moeiteloos op. Nadat ze met zijn vieren het gouden kruis hadden gekust, maakten ze heel, heel langzaam het kruisteken in navolging van de dame. Hoe indrukwekkend is dit kruisteken, zeiden de kinderen daarna. Toen zei de dame, plotseling heel verdrietig, Ik ga je een geheim vertellen. Bid voor Frankrijk, dat tegenwoordig in groot gevaar verkeert. Daarna vervolgde de dame, Ga en zeg tegen meneer pastoor dat hij om 2 uur moet komen met alle kinderen en alle mensen om samen te bidden. Zeg ook tegen meneer pastoor dat hij zo snel mogelijk een grot moet bouwen, waar ik ben, om mijn beeld daar te plaatsen en dat van de engel ernaast. Als ze klaar is, zal ik ze zegenen.
De toi,
Beste luisteraars, we hebben voor de pauze geluisterd naar wat Jacqueline Aubry over de aanvang van de verschijningen van Ons Lieve Vrouw in de kerk van Lille Bouchard getuigd heeft. Verschijningen die begonnen waren op 8 december 1947. En na dit woordelijk verslag van Jacqueline volgt nu een samenvatting van de verdere gebeurtenissen. De pastoor wilde niet dat de kinderen om 2 uur naar de kerk kwamen. Dan kwamen ze maar na schooltijd. Een 40-tal personen wachtte hen reeds op. De dame verscheen opnieuw en vroeg om het weesgegroet te zingen. Het was Maria zelf die het gebed en de zang organiseerde. Diezelfde 9 december gaf het Parijse Nationale Stakingscomité tot algemene verbazing het bevel om weer aan het werk te gaan. De ommekeer was even plotseling als onverwacht. De dag ervoor waren de stakers aangespoord om vast te houden en te winnen. Maar plotseling, zonder hen te raadplegen, werd het bevel gegeven om de staking te beëindigen. Voor velen is de combinatie van de bovennatuurlijke gebeurtenissen van Lille Bouchard met het einde van de algemene staking het teken van een beslissende tussenkomst van de heilige maagd Maria. De volgende dag, stipt om 1 uur, verscheen de heilige maagd opnieuw. Nu waren er 150 aanwezigen. Omdat de moeder van Jacqueline niet geloofde in de verschijningen, vroeg Jacqueline, wilt u een wonder verrichten? Maar Maria antwoordde dat ze niet gekomen was om wonderen te verrichten, maar wel om gebed te vragen voor Frankrijk dat in groot gevaar verkeerde. Maar morgen zul je goed kunnen zien en geen bril meer nodig hebben, zei de heilige maagd. En zo gebeurde het ook. De volgende morgen waren de ogen van Jacqueline helemaal genezen. Haar ouders waren diep ontroerd door dit teken en gingen van dan af aan in de verschijningen geloven. Op 11 december waren er al 200 mensen aanwezig. Na het zingen van het weesgegroet vroeg Maria om veel voor de zondaars te bidden. Op 12 december was de menigte al aangegroeid tot 300 à 400 man. Alles zat vol. Maria schitterde nog meer dan de vorige dagen. Hetzelfde gebedsritueel dat de hemelse moeder aangeleerd had, voltrok zich. Deze 12 december markeerde het definitieve einde van de staking en de hervatting van het werk in het hele gebied. Op zaterdag 13 december... om 12 uur waren de straten richting kerk overvol. Iedereen haastte zich er naartoe. Ongeveer 500 mensen vulden het heiligdom. Iets voor 1 kwamen de kinderen aan. De heilige maagd nam opnieuw het initiatief voor het gebed en zo leerden ze de menigte dag na dag bidden. Daarom wordt Maria, de Lille Bouchard, onze lieve vrouw van het gebed genoemd. Aan het einde van de verschijning zei Maria dat ze de volgende dag voor de laatste keer zou komen. Zondag 14 december. Zodra de hoogmis voorbij was, stroomde de menigte de kerk binnen. Verschillende families die de mis hadden bijgewoond, keerden niet terug naar huis voor de lunch uit angst om daarna geen plaats meer te vinden. De menigte werd groter en groter. Al snel was er geen ruimte meer over. Overal stonden mensen. Ze klampten zich vast aan de pilaren. Er waren zelfs mensen die dubbele ladders meebrachten, die meteen naar boven werden gevuld. Er waren meer dan 2000 aanwezigen, de mensen die niet binnen konden, niet meegerekend. Deze menigte was niettemin gedisciplineerd en bad zonder onderbreking 4 rozenkransen. Kort voor 1 uur gingen de 4 kleine meisjes met in hun armen prachtige bloemen, niet zonder moeite naar het altaar van de Heilige Maagd en knielden neer, gescheiden van elkaar. Al snel verscheen de verschijning, mooier dan ooit. Het bidden van de rozenkrans door de zieners, op initiatief van de dame, zal elk tientje worden onderbroken door een belangrijk woord van de Heilige Maagd. Ze zei achtereenvolgens: bid en breng offers. Voordat ik vertrek, zal ik een felle zonnestraal sturen. Zeg tegen de menigte dat ze het Magnificat moeten zingen. Bid voor de zondaars. Bid een tientje van de rozenkrans met uitgestrekte armen. Ga je de grot bouwen? Tijdens het laatste lied van het Weesgegroet, dat eindigde met O Maria, zonder zonde ontvangen, bid, bid voor Frankrijk, drong een zonnestraal, die een zeer laag bewolkte hemel doorboorde, door een glazen dak ten zuiden van de kerk naar binnen en werd schuin en progressief geprojecteerd als een waaier op de verschijning en op de vier kinderen wier gezichten getransfigureerd waren. De bloemen die ze in hun handen hielden leken bedekt met diamanten. Het fenomeen was onverklaarbaar. Voor diegenen die nog steeds sceptisch zijn, deze wonderbaarlijke zonnestraal is de handtekening van de onbevlekte ontvangenis. Wij herinneren ons dat al op 8 december 1854, toen het dogma van de onbevlekte ontvangenis werd ingesteld door paus Pius IX, de hemel zich had gemanifesteerd op dezelfde manier naar de paus. Op het moment dat de woorden van het dogma werden uitgesproken, werd de stem van paus Pius IX plotseling op mysterieuze wijze versterkt tot het punt dat ze door de hele Sint-Pietersbasiliek weergalmde. Op hetzelfde ogenblik, terwijl het tot dan toe overvloedig had geregend, klaarde de lucht op en kwam er een lichtstraal om de paus te verlichten. Net als in Fatima, maar op een veel bescheidener manier, eindigde de verschijningen van L'Île Bouchard met een zonnewonder. In de parochie lieten de vruchten niet lang op zich wachten. Het was met vreugde dat de pastoor een terugkeer naar de religieuze praktijk constateerde. Veel parochianen, die jarenlang geen voet in de kerk hadden gezet, keerden terug naar de sacramenten. De priesters van het kanton merkten hetzelfde op. Maar vooral werd de dreiging van een burgeroorlog, veroorzaakt door de dwalingen van Rusland, in deze week van 8 tot 14 december 1947 definitief afgewend. Historici dateren eind 1947 als het begin van de neergang van de Franse Communistische Partij en spreken over de maanden die volgden als een moment van genade en ontspanning in het gekwelde lot van het regime. Misschien ook als voorsmaakje van de zekere tijd van vrede die in Fatima was beloofd. Onder de sturing van het Vaticaan werd de Heilige Maagd Maria als het ware gebruikt in de strijd tegen het communisme in de periode die de Koude Oorlog wordt genoemd. In die tijd waren er over de hele wereld meldingen van Maria-verschijningen en begonnen gelovigen vurig te strijden met geestelijke wapens zoals de rozenkrans. Overal ontstonden rozenkranskruistochten die vaak de naam droegen van Onze Lieve Vrouw van Fatima, soms met zichtbaar en direct gevolg, zoals in L'Île Bouchard. Wat deze kruistochten daadwerkelijk teweeggebracht hebben, zullen we pas in het andere leven, na onze dood, begrijpen. Wat kunnen we nu uit dit alles leren? Naar aanleiding van de verschijningen te Fatima mogen we voorzichtig besluiten dat de moeilijke en dreigende wereldgebeurtenissen allerhande van vandaag zouden kunnen te maken hebben met het feit dat mensen God verlaten hebben en de praktijk van het christelijk geloofsleven hebben laten varen. Tenminste, dat kunnen we begrijpen uit de woorden van Maria in Fatima. Zij riep op tot bekering en het bidden van de rozenkrans. Dan zou de vrede weer keren. Wij bevinden ons opnieuw op een cruciaal moment in de geschiedenis, waarin zelfs Rusland en communistische invloeden eens te meer een sleutelrol lijken te spelen. Daarom is dit het moment bij uitstek om opnieuw onze geestelijke wapens te nemen en samen met Maria te smeken om oplossingen uit deze moeilijke situaties. Misschien voelen sommige luisteraars zich wel geroepen om aan te sluiten bij het nieuwe initiatief België Bidt, dat een onderdeel is van wereldwijde Rozenkranskruistochten. Want soms is bidden inderdaad het enige wat ons nog rest. Beste luisteraars, ik wil graag eindigen met een krachtig gebed dat Monseigneur Athanasius Schneider voor de wereldwijde Rozenkranskruistochten geschreven heeft. En het luidt als volgt. O onbevlekt hart van Maria, u bent de heilige moeder van God en onze tedere moeder. Kijk naar de nood waarin de kerk en de hele mensheid leven vanwege de verspreiding van het materialisme en de vervolging van de kerk. In Fatima waarschuwde u voor deze fouten, terwijl u sprak over de fouten van Rusland. U bent de middelares van alle genade. Smeek uw goddelijke zoon om deze bijzondere genade voor de paus te verlenen, dat hij Rusland aan uw onbevlekt hart mag toewijden, zodat Rusland zal worden bekeerd en er een periode van vrede aan de wereld zal worden geschonken en uw onbevlekt hart zal zegevieren door een authentieke vernieuwing van de kerk in de pracht van de zuiverheid van het katholieke geloof, van de heiligheid van de goddelijke eredienst en van de heiligheid van het christelijk leven. O koningin van de heilige Rozenkrans en onze lieve moeder, wend uw barmhartige ogen naar ons en verhoor ons gebed. Amen. Beste luisteraars, ik wil graag eindigen met het gezongen weesgegroet te laten beluisteren dat de kinderen in Lille Bouchard zo vurig gezongen hebben en dat uiteindelijk geleid heeft tot redding van Frankrijk uit de handen van het communisme. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
Je vous salue,